vragen. Hebben jullie een smartphone bij je?
Hier.
Als je er weer bij je hebt, wil je dan eens even inloggen op die website die daar staat met het pincode erbij en zometeen je mening geven. We hebben deze conferentie ook een beetje over de proefschrift, die gedaan van Domein Heer, die gisteravond hebben gehoord. En helemaal achteraan dat proefschrift, in de samenvatting, daar heeft hij zijn onderzoek gedaan en daar geeft hij een beschrijving van drie houdingen in reformatorische kerken en gemeenten ten opzichte van die evangelische beweging. De eerste houding die hij ziet en analyseert is die van openstelling. De tweede is die van worsteling. En de derde is die van afweer. Nou, daar ga ik je zo twee vragen over stellen. En vragen of je dus daar je mening gewoon heel eerlijk dicht bij jezelf houdend over wilt geven. Dan moet ik even naar het internet toe. Dat is deze. En dan ga ik hem aanzetten. Ja. En ik ga jullie eerste vraag. Lees hem even goed. De drie verschillende houdingen die ik zojuist noemde. Die reformatorische kerk hebben aangenomen ten aanzien van de evangelische charismatische vernieuwing, openstelling, worsteling, afweer. Welke van deze drie houdingen herken jij in je eigen gemeente? Denk maar even aan de gemeente waarin je bent opgegroeid. En dan zet ik hem aan, dan heb je 30 seconden om te reageren. En dan moet je wel even opletten dat je ook echt duwt op stemmen. Want dan wordt je stem ingezonden. Dus je kiest een van de drie opties. En dan zet je hem in. En dan heb je 30 seconden voor, maar dat gaat wel met jullie, denk ik. Hè? Hij loopt. Dat nu goed doet. Denk nog even na. Dat is de helft van de tijd. Stem je. Zet hem in. En over 8 seconden, 6, zien wij het antwoord. Jullie. Antwoord. Het aantal ziet in zijn gemeente openstelling tegen de 15%. Zo'n 40% ziet worsteling en bijna de helft afweer. 48 mensen hebben gestemd. Dan gaan we even naar de volgende vraag. En dat is deze. Welke houding zou jij persoonlijk willen aannemen ten aanzien van de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing? Ik zal zo uitleggen waarom ik de vraag stel en hoe ik bij deze interactieve werkvorm ben gekomen. Komt u in weer 30 seconden. Vergeet niet om stemmen te duwen, echt ingezonden worden. En dan zien we openstelling 28, 29%, worsteling 55% en afweer 16%. Als we die cijfers vergelijken, dus datgene wat je van huis uit hebt meegekregen en datgene waar je zelf zit, dan zien we een verschil. En zo kom ik ook op deze interactieve werkvorm. We hebben namelijk dit slot, die samenvatting van het proefschrift van Domein Heer, dit voorjaar aan parodiestudenten laten lezen, meegegeven voor tentamen. En op een tentamen waarin de persoonlijke vorming centraal stond van deze studenten, hebben ze gevraagd, jullie gaan straks in het onderwijs werken. Wat zie je in je eigen gemeente terug? Nou, volgens Domein Heer vallen de gereformeerde gemeenten in de categorie van afweer. En hoe zou je er zelf mee om willen gaan als je dit thema bespreekt met kinderen. En het was heel opvallend. En sterker nog dan we de beweging bij jullie zien. We zien daar ook bij jullie iets van terug. Als ik even meer naar de vorige vraag ga, dan zie je dat het wat opschuift naar boven. Bij de pauzeretten was het ontzettend opvallend dat ze gingen van afweer, herkenden ze, in eigen gemeente, ze moesten er ook iets over schrijven, en zelf neigden ze meer naar worsteling, openstelling. Ik heb mij afgevraagd, natuurlijk, wat zit daarachter? En daarbij ook de antwoorden die studenten vragen, geanalyseerd. Dan zet ik deze weer even groot. Dan ga ik maar even hier staan. Ja, wat denk ik dat daar nou achter zit? Afweer, jullie herkennen het niet allemaal uit je eigen gemeente. Maar dat is toch wel het beeld binnen de gereformeerde gemeente. En dan de vraag die je als jongere erbij kunt hebben. Ja, maar als dat soms zo heel snel tot een bepaalde reactie leidt, doen we dan die ander wel recht? Want zo gaat het. Tijdens catechisatie is er soms weinig tijd. Er zijn bezwaren in te brengen tegen leerstellige overtuigingen. Evangelische mensen, gemeenten, datgene wat op je afkomt. Dan wordt daar soms tegen gewaarschuwd. En soms gaat dat snel. Dan denk je, ja, maar er valt er niet meer over te zeggen. Maar goed, dat we dat vanmorgen ook doen. Dat we, zoals dominee zondag al zei, in de spiegel kijken. En ook eens gaan we kijken dat het beeld misschien ook wat gemengder ligt, omdat niet al die evangelische mensen hetzelfde denken. Net als wij, reformatorische mensen of mensen van de gereformeerde gemeente. Zo zou ik er zelf ook in willen zitten, wakend voor zwart-wit denken. Zou ik er eigenlijk altijd in willen zitten. Het was 1997, misschien net het voorjaar van 1998, toen ik mijn eerste baantje hoopte te krijgen. Ik solliciteerde bij het RD als politiek journalist. En ik zat daar bij meneer Jans. Dat zal jullie misschien minder zeggen, maar meneer Jans is wel een begrip van ouds. CSL Jansen, dat was de hoofdredacteur van het RD. Proefde mijn nieren, die wilde weten wat voor vlees die in de kuip had. En die vroeg mij, wat vind je van de EO? Ik vond dat niet zo'n fijne vraag. Want, ja, wat moest ik nou zeggen? Ik vind de EO fantastisch. Nou, dat was helemaal niet zo. Wat moest ik zeggen? Ik vind het maar niks. Ik dacht, is dat dan het gewenste antwoord? Daar hou ik niet zo van. Dat is redelijk zwart-wit. Ik weet nog wat ik gezegd heb. Ik zei, nou, dat is niet mijn club. En gelukkig was meneer Jansen daar tevreden mee. En dat is me nog bijgebleven, hoe zit ik daar zelf in? Ik ben niet evangelisch. Of ik hoop evangelisch te zijn in de goede zin van het woord. Als we het hebben over evangelische beweging, en hoe dat vandaag de dag ook vorm krijgt, ja, dan zijn er veel bezwaren te noemen. Toch moeten wij oppassen om mensen allemaal over één kam te scheren. Er zijn veel verschillen. En als wij nadenken over zo'n andere groepering uit de christelijke traditie, uit de christelijke kerk, ver weg en ook dichtbij, laten we dan met onderscheid spreken. En laat dan de geest van twee mannen ook onze geest zijn. En dan heb ik het over twee mannen uit de kerkgeschiedenis van de Great Awakening. In zekere zin voorloper van de evangelische beweging. John Wesley en George Whitefield. Twee mannen die beide in de opwekkingsbeweging stonden en opwekkingsprediker waren. De een, Whitefield, calvinistisch. Staande op dat fundament van de leer ook van Calvin en van de uitverkiezing. En die ander, Wesley, die moest daar niet zoveel van hebben. die begon daar zelfs tegen te schrijven. En zo kregen die twee broeders een heftige botsing die ook leidde tot een tijdelijk opzeggen van hun vriendschap. Maar ze kwamen weer tot elkaar. Ze wilden elkaar niet loslaten. En misschien heb je die uitspraak wel eens gehoord: we may agree to disagree. De eerste die uitspraak gebruikte was John Wesley, de vader van het methodisme, de stroming die ook iets Arminiaans in zich heeft en die nog steeds ook het evangelische denken wereldwijd bepaalt. Maar nog veel mooier die uitspraak van onze Calvinistische broeder Whitefield. Ooit werd aan Whitefield gevraagd, zeg: Whitefield, straks, als jij in de hemel zult zijn, denk je dat je daar John Wesley zult tegenkomen? Denk je dat je hem daar zult zien? Oh nee, zei Whitefield, ik zal hem niet zien. Waarschijnlijk staat hij zoveel dichter bij de troon van de Heer, zodat ik hem niet zal zien, begrijp je? Dat deze geest ons mag bezetten als we soms de vinger leggen bij verschillen en bereid zijn om stevig de discussie aan te gaan. Maar ook als we zeggen: we willen niet zwart-wit denken. We willen niet met vooroordelen spreken, maar we willen met onderscheid spreken. Wat mij opvalt, als ik het proefschrift van dominee de Heer lees, is dat hij dat onderscheid ook aanbrengt. Als ik naar zijn begrippen kijk die hij hanteert, dan spreekt hij met onderscheid in zijn probleemstelling al over evangelische beweging. Ik heb even opgezocht wat hij daaronder verstaat, namelijk datgene wat zich vanaf de tweede helft van de jaren 60 tot van de 20e eeuw begon te ontwikkelen tot een herkenbare stroming in christelijk Nederland. En anderzijds over charismatische vernieuwing, de geestelijke stroming binnen de traditionele kerken, die de nadruk legt op het werk van de Heilige Geest en de gaven die aan de gelovigen gegeven zijn. En tegelijk geeft hij zich, zo in dat eerste deel van zijn proefschrift, er rekenschap van dat er ook andere invloeden zijn die op de achtergrond meespelen, waardoor dingen soms samenhangen en moeilijk te onderscheiden zijn. Namelijk dat, net als bij ons, ook evangelischen te maken hebben met een moderne emancipatiegeest. Ja, en als ik dan met jullie wil verder praten over evangelische beweging, charismatische vernieuwing, dan zou ik ook met dit onderscheid willen spreken, zei ik dat ik het iets breder zou willen trekken. Namelijk evangelische beweging, geografisch en historisch, breed, en charismatische vernieuwing, ook wat breder dan alleen de focus op Nederland. En daar ligt ook mijn ervaring ook met veel van deze zaken, als zendingswerker in Ecuador, wereldwijd. Laten we die twee eens beginnen te onderscheiden. Dan zien we dat de evangelische beweging van ouds een internationale beweging is die eigenlijk altijd aanwezig is geweest in de wereldkerk. Dus het is niet iets van vandaag de dag, het is niet heel jong, maar een beweging die er altijd is geweest en die tegenwoordig vooral onderdeel is van het orthodox-protestantisme. Hoe zit het dan? Nou, er is in de loop van de wereldgeschiedenis natuurlijk veel gesproken over theologie. En hoe je die Bijbel nu uitlegt. En lastige punten zijn daarbij besproken en bediscussieerd. En van het een kwam het andere, van de ene verduidelijking de andere verduidelijking. En in zo'n debat, misschien herken je dat wel, op een gegeven moment kun je daarin vastkomen te zitten. Misschien heb je dat op je vereniging wel eens meegemaakt, dat je zo over theologische thema's kunt discussiëren, dat de zaak vast komt te zitten. En dat de ene zegt: kunnen we nou niet gewoon even terug naar de Bijbel? En in die zin is de evangelische beweging er altijd geweest als een soort luis in de pels van de wereldkerk. Dat als die debatten zo moeilijk werden en vast kwamen zitten, even terug naar de bron om daarop terug te krijgen. Een soort luis in de pels die je bij de les houdt. Voortkomend uit de opwekkingsbewegingen van de 18e eeuw, ik noemde net, hè, Whitefield en Wesley, de Great Awakening, daaruit komen deze evangelische beweging voort. En in het woordenboek lezen wij dan ook: de evangelische beweging is het evangelisch christendom, is een stroming binnen het orthodox protestantisme ontstaan uit de opwekkingsbewegingen binnen het Amerikaanse en Engelse protestantisme in de 18e en 19e eeuw. In de 20e eeuw heeft deze christelijke stroming zich ook over de rest van de wereld verbreid. We moeten onderscheid maken. Want als we zomaar een gemeente als evangelische gemeente zouden binnenlopen, dan zitten daar meerdere invloeden in. Er zit deze wat oudere, wat historische invloed in die beweging. En er is ook een veel jongere invloed, namelijk van de charismatische vernieuwing. En dat is eigenlijk pas van 1906. In Los Angeles, in de Verenigde Staten, is er een zwarte predikant die ineens met allerlei nieuwe dingen komt. En ook los van zijn kerk komt te staan. De nadruk legt op de geestesgaven, bijzondere geestesgaven. Een beweging die ook wel de Pinksterbeweging genoemd wordt. En later zich evolueert tot een neo-Pinksterbeweging sinds de jaren 60 aanwezig in alle kerkelijke hoofdstromen. Met als deze centrale stelling: God openbaart ook naast de Bijbel de kanon van de Schrift, Gods woord, zoals het altijd is beleden in de kerk, dat de vaste kanon is, de afgesloten openbaring van God die we mogen hebben. Nee, zegt men, God openbaart ook nieuwe dingen daarbuiten om nog aan ons. Heel belangrijk daarbij wordt de leer van de twee dopen, de waterdoop en de geestesdoop. Ik kan me goed herinneren, ik studeerde in Leiden. Ik stond langs de straat op de bus te wachten en ik werd aangesproken door twee charismatische studenten. Ze vroegen mij, kent u het christendom? Ik geloof ook in de Heer Jezus. Nou, dat vonden ze mooi. Maar ze hadden nog een vraag. Spreekt u ook tongen? Ik zei, nee. Ik zei, daar kan ik eigenlijk goed mee leven zonder dat. En dat was verkeerd. Dat was niet goed. Ik moest die tweede doop met de Heilige Geest hebben, anders had ik eigenlijk toch nog niet zoveel. Dat gesprek is een waarschuwing voor mij geweest. Niet omdat ik nou zo'n behoefte had dat ze me de handen oplegden, maar om te laten zien, als je in de Heer Jezus gelooft, is dat kennelijk niet genoeg. Je moet die bijzondere gaven van de Geest erbij hebben. Dat vind ik wel iets heel risicovols. En je ziet dan ook in deze charismatische vernieuwing vaak een minachting van het verstand, een sterke focus op het gevoel. Ik kan me nog herinneren dat we in Ecuador met charismatische mensen te maken hadden. En die zeiden, jullie in die kerk van jullie, jullie zitten altijd maar die boeken te lezen en te studeren. En wat een gedoe. Je kunt beter 5 minuten met de Heilige Geest, heb je veel meer aan dan, uitgebreid de Bijbel te bestuderen enzovoorts. Ook zoiets waarvan ik zeg, hier moet ik waakzaam in zijn. Je merkt dus dat ik onderscheid maak tussen die oude evangelische beweging en die jonge charismatische vernieuwing. En wat is nu het probleem? Hier zie je ze eigenlijk op een rijtje staan. Van links, oud evangelisch, tot rechts, de meer charismatische vorm. Van bijbelgetrouw, pietistisch, via geliastisch en die zendingsdrang, tot helemaal aan de rechterkant, tongentaal, geestesdoop, exorcisme. Nou zeg je, dat kan ik toch redelijk uit elkaar halen. Ik hoop dat je met me zegt, gewoon historisch en kerkelijk en geestelijk spreekt me die linkerkant toch meer aan. Ik geloof dat meer is naar de Schrift en minder het zoekt in al het bijzondere, in het misschien wel spectaculaire. Wat is nou het probleem bij de evangelische beweging zoals wij het erover hebben vandaag de dag? Een bekend theoloog uit de Verenigde Staten heeft erop gewezen, het probleem is vermenging. Dit is John MacArthur. Hij zit zelf een beetje op het randje van het evangelische en het reformatorische. En hij heeft een belangrijk boek geschreven, dat is dit boek. En ik kan het je best aanraden. Strange Fire is de titel. Vreemd vuur. Enig idee waar die titel is ontleend? Nadab en Abihu. Wie waren Nadab en Abihu? De oudste zoon van Aaron. En wat was van zijn zonde.
Het
God op de hoogte. Ja. Zij bracht een vreemd vuur in de tempel. En deze John MacArthur schrijft een boek over zijn grote zorg dat er in veel gemeenten, daar in Amerika, maar wij herkennen daar misschien iets van, op allerlei manieren mensen bezig zijn God te verheerlijken. Maar dat ze dat doen met zelfgekozen vormen en eigen op eigen manieren. En hij schrijft ook, pas op, God heeft ons zijn woord gegeven. En daarin staat hoe hij aangebeden en hoe hij gediend en hoe hij verheerlijkt wil worden. Je kunt niet zomaar zeggen, nou, dit lijkt mij een goede manier, dit lijkt mij een positieve vorm. Je moet al die vormen en manieren eiken aan het woord van God. Vraag aan de Heere, Heere, wat wilt u dat wij doen zullen? En als het gaat over vermenging, dan heeft de internationale evangelische beweging toch een probleem. Namelijk, het probleem is dat men veel meer open heeft gewegen dan, zeg, onze reformatorische gezinten tegenover al dit soort nieuwe ideeën vanuit de charismatische vernieuwing. Er heeft een vermenging plaatsgevonden binnen die evangelische beweging, soms meer, soms minder. Waardoor al die dingen daar aanwezig zijn. Ja, en dat maakt het dus lastig om met onderscheid te spreken en niet zwart-wit te denken. Want ja, als ik bepaalde radicale vormen daarvan tegenkom, dan heb ik ook de neiging om mijn gezicht daarvan af te wenden en daarbij weg te rennen. Maar ook die andere lijnen zitten erin. Dus als wij in de spiegel blikken, dan moeten we dat met onderscheid en met voorzichtigheid doen. En zoals Olivier al zei, ook kritisch naar onszelf kijken. Ook wij hebben onze geschiedenis. Ook daar sluipen dingen in die we af en toe moeten bestuderen en zeggen van, ja, hoe zit dit precies? We mogen krachten hebben, maar waar liggen dan ook onze zwakten? En houdt die evangelische beweging ons ook een spiegel voor? Dat vond ik mooi aan het proefschrift van Dominee de Heer, dat eten heet spiegel en spanningsboom. Nou, we hebben dat een beetje verdeeld. Gisteren met name dat onderdeel van spanningsboom aan de orde geweest. En men heeft mij gevraagd om dat gewoon te reflecteren. In die spiegel te kijken met jullie van, en wat kunnen we nou leren van die evangelische beweging? Met daarin vermengd ook die charismatische vernieuwing. Nou, van, laat ik eens bij Dominee de Heer nakijken wat hij daar zelf van vindt. En hij heeft daar een uitspraak over gedaan in de pers. Ik moet zeggen, ja, het CIP, misschien ken je dat wel, heeft een paar brutale, gedurfde journalisten. En die hebben gedacht, ja, we leggen hem echt wel even, we proberen hem echt wel even uit te testen wat hij daar nou over te zeggen heeft. En hij zei daar het volgende over. De evangelische beweging loopt niet achter als het gaat om het aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen. En iets moois van de evangelische beweging is ook dat de vraag gesteld wordt hoe je de medemens bereikt met het evangelie. Dat gebeurt echter wel op een manier die aantrekkelijk is voor de medemens. De wereld wordt minder gezien als gevaar en meer als uitdaging. Binnen dat kader proberen evangelisten het woord aan de man te brengen. Dat is een kwetsbaar punt van de reformatorische kerk. Voor hen blijkt de overdracht van het evangelie aan buitenkerkelijke veel moeilijker te zijn. Ik dacht, daar hebben we een begin van reflectie ook op onszelf, wie wij zijn en waar wij staan. Maar misschien kunnen we daar verder over denkend daar ook wat meer woorden en wat meer uitwerking aan geven. Dat was mijn taak voor vanmorgen. Daar heb ik over nagedacht en daar heb ik een paar kernpunten bij bedacht. En dan moeten we echt, heb ik bij mezelf gedacht, moet je ook durven. Je moet ook durven in de spiegel te kijken. Want, ja, dit is een begin. Maar als het dan gaat om evangelisatie enzovoort, ja, dan kun je ook heel veel respect hebben, zeggen we toch wel eens tegen elkaar voor die overzicht. Dat is de sector. mensen in kunnen wijden. Maar ja, zouden we van die evangelische, die meer van de basis, van de kernwaarheden van de schrift met ons delen, en van die evangelische traditie iets kunnen leren? Van onze luizende pels, zoals ik ze net noemde. Mogen ze ons kritisch een spiegel voorhouden? En ja, dan blijf ik toch maar bij een goede geïnformeerde gemeente preken. Ik heb 3 punten gevonden. Eerste. Pas op met isolationisme. Ik ga er zo uitwerkingen geven, maar je zult zien, het zijn 3 ismen. Isolatie, afzondering, enige distantie tot de wereld. Het zijn misschien wel heel bijbelse begrippen, maar hier gaat het over ismen. Waar die mooie dingen misschien verworden in iets waarin ze doorgeschoten zijn. Waarin ze hun eigen leven gaan leiden. Isolationisme. Traditionalisme. Beste mensen, ik vind traditie prachtig. En ik hoop dat jullie dat met me delen. Ik denk dat traditie ongelooflijk waardevol is. Maar traditie kan ook doorslaan. En worden tot een doel in zichzelf. En dat is wat ik bedoel met traditionalisme. Dan een derde punt. Rationalisme. Daar ga ik wat meer aandacht aan besteden. Dat is echt een cultuurprobleem van heel onze cultuur. En daar zitten we middenin. En misschien zijn het soms evangelisten die daar als eerste toch iets van blootleggen of ja, daar op een bepaalde manier reagerend een symptoom van zijn. Het laatste wat ik een Amerikaanse theoloog zeg: oh, that all those isms became wasms. Oh ja. Het gaat dus om de isms. Nou, in de eerste plaats, pas op met isolationisme. Ja, jij kent hem, ben je er geweest? Ja, ik ben er vorige week geweest met Theo, mijn zoon. Hoe was het, viel mee? Maar goed, het heeft ook te maken met hoe zit je er van tevoren in. Hè? Ik had daar wel een beetje tegen opgezien ook. Ja, ik had bewust mijn meest gekleurde blouse aangetrokken. Dat ik een klein beetje incognito was. Dat ik rustig daar naar de tentoonstelling kon gaan kijken. Hè. Maar ik, ja, eerlijk waar, het viel mee. Het beeld was niet negatief. Hè. Maar het is wel zo, we staan in een museum. En daar zat een beetje mijn huiver, mijn aarzeling. Dat zijn wij dus. Zijn wij nu, ben ik dat. Zijn wij nu museumwaardig geworden? Zijn wij een bepaald iets uit het verleden, een bepaalde groepering die in het museum tot zijn recht komt? Dat is, denk ik, enigszins gevaarlijk. Dus ik ging daar met wat huiver naar binnen en ik moet zeggen, misschien ben je er geweest, ik vond het beeld niet negatief. Er kwamen positieve dingen naar voren. Ik heb ook mooie opmerkingen gehoord van mensen, terwijl ze langs die foto's liepen, van mensen uit bevindelijk geïnformeerde kring. Urker, ouderlingen, dames, ouderen, jongere meisjes. Al die dingen die daar naar voren kwamen. Maar wat was de boodschap daar nu? Met welke boodschap ging ik naar huis? Er was een boodschap over hoe die mensen, hoe wij leven, eruit zien, ons kleden. Al die regels en die normen die daarbij horen. Maar wat ik jammer vond is dat ik de echte boodschap daar niet hoorde. Het waren de uiterlijke kenmerken die hier spraken. En ze spraken niet, uiteindelijk niet het inhoudelijke verhaal. Ik vond het wel heel mooi. Je ziet hier deze mevrouw. Hier staat ze in haar zondagse dracht. Ze stond er ook in haar doordeweekse dracht. Het hoedje was natuurlijk het verschil. Maar juist op deze foto lachten ze zo lief. En er waren een paar oudere mensen die zagen dat bij verschillende portretten aan de muur. Die zei, eens kijken. Ze lachen allemaal vriendelijk. Op zondag, ze mogen naar de kerk. Nou, als dat de uitstraling is, fijn, mooi dat dat zo werd opgepikt. Ja. En tegelijk, dit is niet onze boodschap. Dit zijn onze leefregels, die horen daar ergens bij, die zijn verankerd in. Maar wat is onze boodschap en komt die ook voor het voetlicht? En dan gaat het er niet in de eerste plaats om dat we zo graag relevant willen zijn of in rapport met de tijd willen zijn. Maar wel gaat het over hoe zijn wij aanwezig in de samenleving? Waar worden we door gekenschetst? Waar hebben mensen het over als ze het over ons soort mensen hebben? Wat is ze opgevallen? Zijn dat al die uiterlijkheden? En hebben die uiterlijkheden dan de interesse, oprechte interesse weten te wekken? Of zijn ze soms ook een staan in de weg geweest? Ik ben het niet zeker. Ik ben bezorgd over contextualisatie. Als ik het woord wil brengen, moet ik aansluiten bij de mensen waar ze zijn, waar ze zich bevinden. En dan moet ik niet allerlei barricades opwerpen. En dan mag ons bij deze tentoonstelling de vraag aan ons wel zijn, ook vanuit de spiegel van de evangelische beweging, en juist ook naar aanleiding van zo'n citaat van dominee Eernet, ja, wat is onze boodschap? En hoe worden wij gekend? En waar komt dat naar voren? Kunnen wij het geloof hedendaags belijden? Dat is toch wel de bedoeling. Iedere zondag word je uitgezonden. Toch? Heft de dominee zijn handen. En dan zegt hij, ga dan heen. Dragende de zegen van de Heer. Waarom? Het is heel persoonlijk om die zegen te hebben over je eigen leven. Dat is belangrijk. Maar ook om te dienen, ook om te schijnen als een stad op een berg, om aanwezig te zijn. En dan wil ik eens met je meedenken, verder blikkend in die spiegel, hoe stond de vroege kerk bekend? Waardoor was de vroege kerk bekend en had de vroege kerk zoveel werfkracht? Was dat dit wat zo naar voren kwam op die tentoonstelling? Praat, daad en geluid. Kenning, stelling. En ze horen ook bij elkaar. En toch, en dat is maar blikken in de spiegel, hè? Dus als ik dit zeg, dan laat ik niet dingen los. Maar ik denk er wel verder over na. Ken je de brief aan Diognetus? Dat is iemand uit de tijd van de vroege kerk. Tweede, derde eeuw. En die staat op het punt, wel of niet, christen te worden. Het is een heiden. En hij wordt geïnformeerd door een christen die gewoon dit kan schrijven, omdat het zo herkenbaar is in die samenleving. En dan schrijft hij in die brief: het verschil tussen christenen en andere mensen ligt niet in nationaliteit, taal of gewoonte. Christenen wonen niet apart. Spreken niet een speciaal dialect, houden er geen afwijkende levensstijl op na. Hun leer is niet het product van het onderzoekende verstand. Ze zijn niet zoals andere aanhangers van een filosofische school. Al nadat het lot bepaald heeft, wonen ze in Griekse of andere steden. Daar volgen ze wat kleding, voedsel en dergelijke dingen betreft de plaatselijke gebruiken. Maar tegelijkertijd vertoont hun gemeenschap verrassende en ongewone trekken. In hun geboorteland leven ze als vreemdelingen. Als burgers in hun eigen stad ondergaan ze toch hetzelfde als wat buitenstaanders ondergaan. In de vreemde gedragen zij zich alsof zij er thuis zijn. Thuis alsof zij vreemd zijn. Net als alle andere mensen trouwen ze, krijgen ze kinderen. Alleen leggen ze die niet de vonden in. Wel delen ze met iedereen hun tafel, maar niet hun bed. Hoewel zij leven in het vlees, leven ze niet naar het vlees. Hun dagen brengen ze op aarde door als burgers van het hemelrijk. Ze houden zich aan de voorgeschreven wetten, maar overtreffen die. Dus als het nou gaat over praat, daad en gewaad, dan zouden we de volgorde zo moeten maken: daad en praat. En boodschap van liefde. Van liefde in Christus tot God. En liefde tot de naaste. Daarin lag de werfkracht van de vroege kerk. We mogen ons aan spiegelen. En we mogen ons ook afvragen. Hoe komt het nou dat het evangelische soms beter lukt om het gesprek met anderen aan te gaan? In eigentijdse bewoordingen. En gewoon op de hoogte van wat er aan de hand is. Geef dit als eerste gedachte mee. Dat mogen jullie zo in de groepen gaan bespreken. Hoe zit het dan met de Talekanen? Ze spreken geen dialect. Maar laat het even op je inwerken. Maar ja, als ik als zendingswerker als evangelist nadenk over hoe ik in een bepaalde cultuur de mensen aan kan sluiten met het woord van de Heere, ja, dan moet ik dat in de meest eenvoudige bewoordingen kunnen doen. Dus zoek daarnaar. Jullie hebben allemaal de gave als studenten om de Bijbel te lezen in de Statenvertaling. Dat is een hele betrouwbare vertaling. Lees die. Maar denk er ook over na hoe je dingen zou zeggen met je eigen woorden als je met je buurman in gesprek bent. Of in jullie geval misschien veel toepasselijker met medestudenten. Gewoon in de universiteit. De campus. Tweede les. Pas op voor traditionalisme. Ik heb al gezegd, traditie komt van traderen, komt van overdragen. En dat hoort bij de christelijke traditie. In de christelijke traditie spreken we van een geloofsgemeenschap. Ik geloof in de gemeenschap van de heiligen. En dat we in die traditie dingen mogen overdragen van vader op zoon. En wat kunnen we blij zijn dat we op de schouders van een voorgeslacht mogen staan dat geworsteld heeft met de christelijke geloofsbelijdenis in te midden van heel diverse vormen van samenlevingen. Christelijke leer is doordacht en overgegeven. Laten we daarbij aansluiten. Laten we respect hebben voor dat voorgeslacht en de bronnen in dat voorgeslacht die soms de eeuwen hebben doorstaan en nog steeds spreken in deze tijd. Daar mogen we de Heer voor danken. Ik denk dat op dit punt evangelischen vaak iets van ons kunnen leren. Ook hier moeten we met onderscheid spreken. Ook in de evangelische kring zijn er mensen die studie maken van het verleden, die dogmatische werken schrijven, mensen de rekenschap geven van hoe het voorgeslacht vanaf de vroege kerk over deze zaken heeft gedacht. Maar op het grondvlak ontbreekt soms dat wat wij heel sterk hebben, namelijk voorliefde voor traditie. En tegelijk ligt daar voor ons misschien wel een gevaar, namelijk dat de traditie doel in zichzelf wordt. Kijk eens naar dit plaatje. Zie je waar het misgaat? Je ziet hier het modernisme, het individualisme, vooruitgang, gelijkheid tegenover de traditie. Een herkenbaar beeld, die strijder met zijn schild. Maar het gaat in de Bijbel, in Efeze 6, toch in de eerste plaats over geestelijke wapenrusting. Over het schild van het geloof. Is dat het geloof? Er is dus, en dat onderscheid maak ik nu heel nadrukkelijk, traditie is iets belangrijks en kan ons helpen. Maar uiteindelijk kunnen wij niet op de traditie in die zin vertrouwen. Traditie beschermt niet, net als misschien kan ik het duidelijk maken als ik het woord zuil gebruik. De zuil heeft een beschermende werking. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je persoonlijk deel hebt aan Christus. En uiteindelijk is de Bijbelse opdracht en de oproep van de schrift aan jou en aan mij, trek dan die geestelijke wapenrusting aan. Want met de zuil ga je ten onder. En met traditie of traditionalisme redden we het uiteindelijk niet. Het gaat uiteindelijk echt om de levende geloofsband met de Heer Jezus Christus. Dat is de bescherming voor tijd en eeuwigheid. En daar gaat het mis. Dus laat dit plaatje een waarschuwing voor ons zijn. ellendige dingen vertrouwen. Vest op prinsen, geen betrouwen. Maar schuil alleen bij de Heer. Hoewel je dus die traditie mag waarderen. Ik ga naar... Traditie kan ook, dat is misschien goed om dat nog op te merken, traditie kan ook een lege doos worden. Als we traditie maar doorgeven en we doen dingen zoals het voorgeslacht ons heeft voorgeleerd en gezegd, maar er is geen eigening van die dingen. We maken het ons niet eigen, dan kan de traditie worden tot een lege doos die geen inhoud meer heeft en die van geslacht tot geslacht doorgegeven wordt, maar die uiteindelijk de werkelijke diepe inhoud van het christelijk geloof mist. Ik denk dat we daarvoor ernstig moeten waken. Rationalisme. Nu ga ik even terug met je naar het verleden, naar de middeleeuwen. Het is in de 11e eeuw dat in Engeland deze man, Anselmus van Canterbury, een oprecht kind van God, achter een dienaar van de kerk, achter zijn bureau zit. De moslims hebben Spanje veroverd. Het moslimrijk is met name daar tot grote culturele bloei gekomen. Het is de gouden eeuw van de Moren, kalifaat van Córdoba. De Joden hebben een zekere mate van vrijheid en komen ook intellectueel, wetenschappelijk tot bloei. De christelijke wereld wordt uitgedaagd door die twee andere monotheïstische godsdiensten. Intellectueel uitgedaagd ook. En deze man, die zit achter zijn bureau en die wil die uitdaging aangaan. In het belang van de christelijke kerk. Maar daarbij wilde hij heel duidelijk het geloof boven de reden stellen. Misschien ken je hem, misschien heb je op catechisatie dat godsbewijs van hem moeten leren. Gehoord van het ontologisch godsbewijs. Ja. Leren we dat op catechisatie? Ja, mensen. Ik heb het
nooit geleerd.
Ik kan me herinneren van catechisatie. Ik weet niet, dit is niet het belangrijkste om catechisatie te leren, denk ik. Het is een, je kunt het wel eens nazoeken, het is een bewijs wat zich rekenschap wil geven van het redelijke denken om het bestaan van God principieel te aanvaarden. Een moedige poging van deze man, laat ik het even bij. Vervolgens schrijft hij een belangwekkend boek, waarin hij ook de christelijke leer en datgene wat de christelijke theologie voorstaat, beter wil begrijpen. Dat boek heet Cur Deus Homo. Waarom God mens wordt? Let op de eerste vraag. Waarom? Steeds beter en steeds meer hebben we de behoefte om die christelijke leer ook te begrijpen met het verstand. En dat is goed. Jullie hebben verstandelijke vermogens gekregen en die talenten, die mogelijkheden moet je gebruiken. Maar ook hier zit een gevaarlijke kant aan. We zien dat sinds de middeleeuwen steeds verder ietsje opschuiven. Thomas van Aquino, die zegt, laat de wetenschap, laat de reden alle ruimte krijgen om de natuur te onderzoeken. Zolang ze maar afblijft van bovennatuurlijke zaken als het bestaan van God. Geestelijke zaken, die kennen we alleen door de genade. De genade en de sacramenten, zegt hij. Langzaam verschuift de balans. Ik ga er niet te diep op in, William Ockham. Tegen het einde van de middeleeuwen, daar vult het geloof de reden aan. En dan deze man, je hebt vast van gehoord, René Descartes. Bij hem komt de reden los te staan van het geloof. Redelijk denken gaat zijn eigen plek innemen. Hij wordt de vader van het rationalisme. Je kent hem van cogito ergo sum. Ik denk, dus ik besta. En de methode van twijfel. Alles waar je aan twijfelen kunt, daar kun je niet zeker op vertrouwen. En uiteindelijk meer vertrouwen op dat redelijke denken, die logica, dan op waarheden uit de schrift. Hoewel Descartes haast om zich te zeggen, maar ik ben geen atheïst, pas op, zo zit ik niet in elkaar. Ik ben een trouwe zoon van de kerk. Bij Baruch Spinoza staat het nog verder door. Er komt de reden absoluut boven het geloof te staan. Dan wordt de Bijbel uit elkaar gerafeld als een bundel menselijke verhalen. En dat rationalisme, dat valt post in de Europese cultuur. Dag van vandaag, de meest rationalistische cultuur is in de wereld, waardoor we soms met geloofszaken vastloopt. Om die te doen. Uiteindelijk mondt dit uit in de verlichting. Hè? In het verlichtingsdenken. Verlichting is de bevrijding van de onmondigheid die je aan jezelf te wijten hebt. En dan is de grote filosoof van het verlichtingsdenken, de Duitser Immanuel Kant, pleit voor een verlicht verstand en een seculier christendom. Het goede van de godsdienst te behouden, maar niet de onderworpenheid van het verstand, van de wil en van het gevoel aan God. Je vertrouwt uiteindelijk, zegt de verlichting, op eigen ogen en verstand. Autonomie in versus theonomie. Niet God tot wet, maar jezelf tot wet. En in de kerk betekent dat de leer van de verlichting druppelt daar binnen. Geen geloof meer in wonderen. Geen bevindelijke waarheden. Maar het breken van deugdzaamheid. Een deugdzaam leven. De deugden. Waarom vertel ik dat? Waarom vertel ik dat allemaal? Omdat je eigenlijk dan ziet dat er een slinger op gang komt. Een pendelbeweging in de sfeer van gevoel en verstand. De mens. Die ja niet heel helder bestaat uit drie delen. Je hebt je verstand, je hebt je geest, het gevoel wat daarbij hoort, en je hebt de begeerte of de wil. En geloof zal ten principale met die hele mens te maken hebben. En wat gebeurt er in de Europese geschiedenis? Dan komt die pendelbeweging op gang en gaat de klepel erg doorslaan in de richting van het verstand. En worden we te rationeel. En daar komen tegenbewegingen, tegengeluiden vanuit de christelijke kerk. Blaise Pascal roept het Descartes toe. Het hart heeft zijn redenen, waarvan de reden niet weet. Er is meer dan die logica en dat verstandelijke denken. Fuchsius en Abrakel nemen het op tegen Descartes. En Abrakel zegt, ik zeg het in mijn woorden, volg nou niet de methode van de twijfel, want je komt er niet bij de Heer mee terecht. Maar volg de methode van het gelovig lezen en aanvaarden van de waarheden van de schrift. De nadere reformatie is ook zo'n tegenbeweging. Buitenkerkelijk, of min of meer interkerkelijk, buitenkerkelijk zijn tegenbewegingen. We noemden ze net al de Great Awakening, de Quakers. Binnenkerkelijke bewegingen. Afscheiden, afscheiding in 1834, hebben er denk ik mee te maken. Het verlichtingsdenken is de kerk binnengeslopen, al te rationeel denken. Dan komt de tegenbeweging op gang. Waarom? Omdat de hele mens niet meer gevoed wordt. De Pinksterbeweging, zojuist vanaf 1907 hebben we dat gezien, hè? William Seymour is ook zo'n tegenbeweging. En ik denk, dat is vandaag de dag, Thaisé. Misschien ken je het, de bijeenkomst in Frankrijk, liturgisch, jongeren die samen op een bepaalde manier zingen, mediteren, bidden, ook de EO Jongerendag op eigen wijze en opwekking, je kent het wel, het festival, dat het ook ergens tegenbewegingen zijn tegen, ja, misschien ergens ondervoed gevoelsleven. In een te rationalistische cultuur. Nou, ik wil je meenemen naar deze denken. Tot slot, Dr. David Martin Lloyd-Jones. Hij heeft daar diep over nagedacht. Over de menselijke eenheid van verstand, gevoel en wil. In zijn boek Spiritual Depression, Its Causes and Cure, schrijft hij daar diepgaand over. Waarom neem ik hem er maar even uit? Omdat hij eigenlijk al in die tijd staat dat je echt die evangelische beweging, ik heb net geschetst als tegenbeweging, waarin die opkomt en waarin hij zich daar ook zorgen over maakt. Hij zegt, ja, nou moeten we gaan oppassen. Als die slinger zo doorgeslagen is naar het rationalisme, naar het verstandelijke, en die tegenbeweging komt, pas op dat hij niet te ver doorslaat richting het gevoel. Je kent dat wel, als de pendule in beweging is, dan slaat hij even hard door naar de andere kant. En dan gaat hij in het spoor van bijvoorbeeld een theoloog als Owen, andere puriteinen en ook nadere reformatoren. En zegt hij, let op, bij heel die drieledigheid van verstand, gevoel en wil, gaat het erom dat we uitgaan en geënt zijn op waarheid. plaats om het verstand of wat emotie toevoegen aan het verstand. Doorslaan de andere kant op. Waak ervoor, geen emotionalisme, gevoel zonder verstand, verwaarlozing van het verstand, hebben we net ook al gezien. Maar laat de waarheid, truth, worden gekend, erkend en beleefd. En ik denk dat hij hier zondag 7 van de catechismus aanspreekt. Wat is een waar geloof? En dan komen daar verschillende dingen naar voren. Stellig weten. Ook met het verstand. Maar ook met het hart. Het vaste vertrouwen. En ik denk dat dat een schriftuurlijk bevindelijke lijn is. En laten we dat ook van zijn. Schriftuurlijk bevindelijk. De schrift op de eerste plaats. En het gevoelsleven wat daarbij hoort, plaats mag krijgen. Dat het ook waarheid is in het binnenste. Pas op voor het doorschieten in gevoel en het staan naar bepaalde gevoelens. Gevoel soms ook zonder verstand. Pas op ook voor de andere kant. En misschien heeft hij ons soms ook te pakken. Veel verstand. Veel geredeneren. En dan wordt de bevinding soms ook op een bepaalde manier verrationaliseerd. Geschematiseerd. Ik kan me dat aan mijn eigen studententijd herinneren. Dat iemand al die waarheden en bevindelijke waarheden in een schema had proberen te vatten. Waar je zo tegenaan kon lopen. En in wezen zo moe van wordt. Nee, laat onze leer de gezonde leer zijn. Waarin de hele mens betrokken is en geraakt wordt door de Bijbelse boodschap. Schriftuurlijk en bevindelijk. Ik ga met jullie eindigen. Een paar dingen concluderend. Pas op voor dat isolationisme. Ja, de Heer zegt zijn volk zal alleen wonen. Soms moeten we distantie bewaren. En daarin persisteren. Maar er is ook een opdracht. En er is ook een taak om in eigen woorden, dicht bij mensen, contextueel aanwezig te zijn, dienend de Heer en onze medemens. Pas op voor traditionalisme. Laat de traditie geen doel in zichzelf worden, maar waardeer de traditie. Als helpend. Pas op voor rationalisme. Want voor je het weet, zijn we met allerlei logische argumenten en redengevingen bezig. En we begonnen met het Bijbelgedeelte over het kind dat in het midden werd gezet. En het gaat uiteindelijk erom dat je een kinderlijk geloof zult hebben. En nog een slot akkoord. Maar nog even. Dus dit is pas op voor reactionisme. Ik maak me wel eens zorgen over het reactionisme onder ons. Als we kijken en graag willen zijn wie we zijn en willen blijven wie we zijn. En ook een onderscheid aangeven met groepen van anderssoortig christelijk beleiden. Dan worden we wel eens reactionair. En wat bedoel ik daarmee? Ik geef een paar voorbeelden. Het was gewoon bij mij in de klas. 1 Johannes 4 aan het lezen waren. En daar staat die prachtige tekst. God is liefde. En ik schrok toen ik een student hoorde zeggen, meneer, dat vind ik een beetje een gevaarlijke tekst. Snap je? En ik snap wel hoe deze student op de opmerking kwam. Hè? Want dit aspect van Gods woord veel benadrukt, soms geïsoleerd. En waarschijnlijk was daar in de omgeving van deze studenten ernstig tegen gewaarschuwd. En tegelijk, laten we niet doorschieten in de reactie. Dit is een Bijbeltekst die waar is. Zullen we hem vasthouden? Nog een ander voorbeeld geef ik. Soms zitten we met mensen uit verschillende kerkverbanden bij elkaar in onze vakgroep godsdienst. En een van onze vakgroepleden is predikant in de Gereformeerde Bond en de PKN. En ik kan me een maandagochtend herinneren dat we bij elkaar zaten. patiënten. Maar laten we waken voor reactionisme. Want dan raken we iets kwijt. Twee dingen die zo heel dicht bij elkaar horen. En die je nooit mag losmaken. Geloof en wedergeboorte. Ik ben ook wel eens geschrokken van terugkeren naar Ecuador. Mijn plek innemen van studenten die zeiden... Dan waren we ernstige dingen bezig. We zijn aan het opleiden voor christelijk onderwijs. Mag je je plek niet gaan nemen... Dus een hoge roeping. En dan denken we na over die hoge roeping. En dan waken we voor automatisme. Of voor snel de handen opleggen. Maar je mag worstelen met die hoge roeping. Die vanuit Gods woord op je afkomt als je christelijk leraar wil worden. En dat je dan soms hoort, ja. Al deze dingen die zijn pas echt geldig. Of die gaan pas echt voor je spelen. Als je bekeerd bent. En dat mag een worsteling zijn. Zeker. Maar laat het niet zo gemakkelijk gezegd zijn. Dit soort dingen spelen pas als je bekeerd bent. We kunnen dat niet achter een slotje zetten in een kast. Dit zijn dingen die op ons afkomen. Vanuit Gods woord. Daar mogen we biddend en worstelend mee bezig zijn. Zoekend. En dan zegt de Heer, wie zoekt, die zal vinden. Ja. Dan soms de spontaniteit van de evangelische kan dan heel bedreigend worden. Maar kan ook een spiegel voor ons zijn. Mag ik met een tegeltjeswijsheid eindigen? Angst, slechte raadgever. Ik hoop dat je vier staat op het fundament van de gereformeerde leer. Van de drie formulieren van enigheid. Die is prachtig, die is mooi, die is diep bijbels. En als je dat niet ziet, of als je daarmee worstelt, ga erover het gesprek aan. Want daar hebben we echt een goed en bijbels verhaal bij. Een diepe overtuiging. En als je zo staat op dat fundament, dan kun je met een open vizier het gesprek aangaan met mensen die anderssoortig christelijk beleiden. Dan kun je diepe debatten hebben zonder dat je elkaar hoeft te verliezen of al te zeer te veroordelen. Maar ik eindig niet met deze deeltjeswijsheid. Omdat ik je tot deze houding wil oproepen om je echt te wortelen en te staan op die gereformeerde grondslag. En van daaruit in gesprek te zijn met mensen om je heen, zou ik je deze tekst mee willen meegeven. In het verlengde van de deeltjeswijsheid, maar een woord. Het woord van God, want God heeft ons niet gegeven.